Ik ben altijd al vrij groot geweest voor mijn leeftijd. Dat ik op de academie kwam, werd ook al direct gezegd van... goh, we weten niet wat er met Selina's lichaam gaat gebeuren op het moment ze gaat ontwikkelen. Dus eigenlijk stond ik vanaf dag 1 al op dieet. Op een gegeven moment ga je ook denken, als mijn lichaam goed is, dan ben ik goed genoeg. Uiteindelijk uitzicht dat in extreme perfectionisme. En niet alleen in mijn eigen lichaamsbeeld, maar het sluimerde door in mijn hele leven. Ja, op mijn 8e is dus zeg maar het diëten begonnen met het opletten van mijn voeding. En op mijn 13e is mijn vader overleden, mijn vaderfiguur is overleden. En op dat moment kon ik niet omgaan met een bepaalde emotie. Dat is overgegaan in mijn leegte proberen te vullen door voedsel.
Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie Faya onderzoekt verslavingen. En we zijn hier live in Kasteel Woerden met hele mooie mensen aan het connecten. En de gast van vandaag mocht absoluut niet ontbreken in deze hele serie. Want het gaat over verslavingen. En Selina had maar liefst 32 jaar een eetverslaving. Dat betekent bulimia, spugen. En daar kwam ze vanaf, gelukkig, 3 jaar geleden. En daar gaan we het vandaag over hebben. Hartelijk welkom, Celine.
Dank je wel.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, dank je wel.
Ik heb natuurlijk even een voorgesprek met jou gehad. En daar heb je mij verteld dat het eigenlijk allemaal begon bij jouw carrière als ballerina. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik was 8 jaar oud. Toen werd ik toegelaten tot de balletacademie. Je bent dan nog heel erg jong. Dus je zit nog midden in je ontwikkeling. En ik denk dat daar een bepaalde, of weet ik eigenlijk zeker, een conditionering is ontstaan van het niet goed genoeg zijn. Het eigenlijk nooit goed genoeg zijn. En als je dat maar dagelijks hoort vanaf je 8e jaar oud, dan ga je dat geloven.
Maar gaat dat dan over je lichaam wat niet goed genoeg is, of over je prestaties in de balletles?
Het gaat om je prestaties op dat moment in de balletles. Maar je reflecteert dat op alles. Want jij als kind bent dan niet goed genoeg. Je kan dat als kind nog niet bekijken dat dan om jouw voetjes zijn die niet gestrekt zijn. Het gaat om jou als persoon. Dus daar is voor mij eigenlijk het begonnen. Ook emotie onderdrukken. Dus het, naast het niet goed genoeg zijn, de emotie onderdrukking. Dus het niet mogen huilen.
Van wie mocht dat niet?
Ja, van de academie. En ook van sterk doorgaan. Ook wat jouw moeder ook zei, altijd doorgaan. Huisbrand, gebroken tenen. Toneel op, the show must go on.
Is dat echt zo met gebroken tenen?
Ja, ja.
Want wiens idee was het dat jij ballet ging dansen, als ik vraag mag?
Mijn eigen idee. Oh. Ja, helaas wel.
Het kwam van jou.
Juist niet eigenlijk, maar vaak wordt er gedacht van je wordt gepusht door ouders. Maar ik was huilende omdat ik niet heen mocht van mijn moeder. Dus ja, het komt helemaal vanuit mij. En voor een ouder is dat ook heel erg moeilijk, want een soortement van stuk van de opvoeding wordt overgenomen door een
balletschool.
Door een school. Dus een bepaalde controle door mijn moeder was daar totaal niet meer.
En wat merkte je, waaraan merk je dat het op je 8e jaar is begonnen toen?
Ik ben altijd al vrij groot geweest voor mijn leeftijd. En dat ik op de academie kwam, werd ook al direct gezegd van... goh, we weten niet wat er met Selina's lichaam gaat gebeuren op het moment ze gaat ontwikkelen. Dus eigenlijk stond ik vanaf dag 1 al op dieet.
Jeetje. Echt?
Ja.
En wat hield dat dan in, dat dieet?
Op je voeding letten.
Dus het werd werken. Een ding. Ja,
ja, dat werd een ding. Want op een gegeven moment ga je ook denken, als mijn lichaam goed is, dan ben ik goed genoeg. En uiteindelijk uitzicht dat in extreme perfectionisme. En niet alleen in mijn eigen lichaamsbeeld, maar het sluimerde door in mijn hele leven. Alles moest perfect. Ja, ik heb daardoor dus ook in mijn jeugd een bepaalde erkenning eigenlijk gemist, een bepaalde liefde. En dat voelde ook als een bepaalde...
Hoe bedoel je dat?
Ja, dat ik dus goed genoeg was. Van, goh meisje, ik ben trots op je. En,
hoorde je dat nooit?
Oh, nee, op school niet, nee. En ik zat 6 dagen in de week op school.
Oké, dat is die academie die zo zwaar is.
Ja, en vaak op zondag hadden wij dan nog voorstellingen. En ik woonde in het hoge noorden. Dus ik ging elke dag op en neer met de trein.
Jeetje, en wat vonden je ouders hiervan?
Die vond het heel erg moeilijk. Mijn moeder vond het heel erg moeilijk in het begin. En die wilde me ook in eerste instantie enorm beschermen. Want die wilde ook niet dat ik ging. Dus ze zeiden van, nou, je laat je eerste auditie doen en misschien valt ze dan af. Ja, dat gebeurde niet. Dus dan ga je door en ga je door.
En wanneer ben je dan voor het eerst gaan overgeven?
Ja, op mijn 8e is dus zeg maar het diëten, het begonnen met het opletten van mijn voeding. En op mijn 13e is mijn vader overleden. Mijn vaderfiguur is overleden. En op dat moment kon ik niet omgaan met een bepaalde emotie. En dat is overgegaan in mijn leegte proberen te vullen door voedsel.
Dat zie je nu als volwassen vrouw die daar naar terugkijkt?
Ja.
En op dat moment, wat dacht je toen je erin zat?
Op dat moment merkte ik dat voedsel wel mijn pijn verzachtte. Op het moment ik mijn middel pakte, deed me dat even niet aan pijn denken en kon ik even rusten en was ik ontspannen en was ik even niet alleen met mijn gedachten. Dus voor mij ook, hoe ik dat nu ook zie en hoe ik dat nu ook geleerd heb en uit zelfstudie en prachtige mensen luisteren en ook een tijdje psychologie gestudeerd te hebben, denk ik dat verslavingen, waar we het nu over hebben, maakt niet uit welk middel of welk gedrag, dat het allemaal te maken heeft met het verzachten van een bepaalde pijn en een bepaalde leegte. En waar meneer Vermette net ook al over had, trauma. Een trauma is een pijn zonder dat je het weet of niet weet. Het uit zich uiteindelijk altijd in iets ongezonds.
Ja.
Of het shoppen is, of het porno is, of het seks is, of het middelen zijn.
Ja.
Het heeft een oorzaak.
En dat eten, dat verzachten, en hoe moet ik me dat voorstellen? Wat gebeurde er dan? Eet je dan één iets of eet je er dan 10 van?
Ja, in het begin is het natuurlijk ook oefenen en testen. En uiteindelijk werd dat steeds meer.
Hoe bedoel
meer...
je, oefenen en testen?
In het begin... Je gaat er niet vanuit, ik ga nu een verslaving of een eetverslaving ontwikkelen. Dus in het begin was het heel erg moeilijk. Kon ik het niet handelen in mijn lichaam dat ik zoveel eten in me had. En praakte ik dat uit. En op school werd dat verteld, van kun je het niet uitspugen.
Dus eigenlijk was je beïnvloed door op school?
Ja,
oh, dat is de ballerina-school, waar iedereen natuurlijk heel slank moest zijn.
Ja, maar heel veel hadden er ook geen last van. Want sommigen hadden helemaal geen aanleg daarvoor. En sommige meiden die konden eten wat ze wilden.
Ja.
En daar wilde ik... Ja, ik merkte voor mij dat rust gaf. Het gaf mij... Ik ben dan in een roes. Ik ben dan in een high. Het is... Met elk middel krijg jij je shot.
Ja, en hoe ziet dat er dan uit?
Uiteindelijk, na een aantal jaren, zeg maar midden in mijn eetverslaving, ik ging inkopen doen om te kunnen eten. Dus mijn hele dag bestond uit inkopen doen van voedsel. Het eten, het uitbraken, tot 7 keer op een dag. Ik kocht €150 aan eten per dag.
Echt?
Ja.
En wat voor eten hebben we het dan over? Eten wat makkelijk uit te spugen is? Of?
Nee hoor, want ik heb ook heel veel moeite gehad met het uitspugen. Ik ben gestikt, ik bloeduitstortingen op mijn ogen, op mijn gezicht. Het is gewoon totale vernieling geweest.
Maar die 7 keer, is dat dan... Als we heel even teruggaan, je was 13, je hebt het de allereerste keer gedaan. Wat gebeurde er toen je dat de eerste keer deed?
Nou, de eerste keer is verschrikkelijk. Want je moet dat opwekken. Het is niet een heel lekker praatje, maar je wekt dat dus op. Dat doet pijn. Dat is helemaal niet prettig.
Kan je dat nu nog herinneren?
Ja.
Die eerste keer?
Nee, die eerste keer niet.
Want is het niet trauma op trauma op trauma op trauma? Ook dat overgeven, zeg maar, weer. Wat je dan al niet wil voelen en dan weer gaat eten daaroverheen.
Ik denk dat mijn initiële trauma van het niet goed genoeg zijn... en het mijn authenticiteit onderdrukken... dat nooit kunnen delen met anderen... Of nooit normaal kunnen omgaan met emoties überhaupt.
Ja, want ik heb natuurlijk gesproken. Vertel even iets over je carrière.
Ja, ik ben op mijn 17e naar Parijs verhuisd. Daar heb ik 6 jaar gedanst. In het Lido op de Champs-Élysées. Dus dat is showdansen. Ik ben daarbij modellenwerk gaan doen. Wat natuurlijk ook niet helpt bij het lichaamsbeeld en dat soort dingen. Maar goed, ik werd toen ineens wel gewaardeerd om hoe mijn lichaam was. Want ja, ik was een vrouw. En dat werd toen ineens ook door mannen aanbeden. Dus toen dacht ik ineens van, oh wauw, ik krijg daar ook nog aandacht door ook. En dat was toch ook wel heel erg fijn of zo.
Ja.
Dus hetgene wat ik op de balletacademie niet mocht hebben... dat kreeg ik uiteindelijk, die erkenning die ik zo heb gemist... wat eigenlijk een trauma dus is... dat kon ik uiteindelijk buiten mijzelf gaan vergaren.
Ja.
Dus ook weer dat, een liefdes... Verslaving. De erkenning maar van anderen willen krijgen... Ja. Omdat ik het niet in mezelf kan vinden. Dat kwam daar ook nog eens bij.
Martin Appelo zei dat ook in de vorige aflevering van... de symbiose die je eigenlijk hebt gemist van je ouders... die seksualiseer je dan buiten jezelf. Met mannen of in dit geval op zo'n podium.
Ja.
En daar ga je dan ook weer in doorslaan.
Ja.
Eigenlijk het verlangen wat je als kind hebt gemist.
Nou, wat we nooit. Ja, die leegte.
Ja.
En elke leegte. Dus elke verslaving gaat om een leegte, om een pijn. Met externe factoren proberen te vullen.
Maar als je dan als je naar jezelf keek in de spiegel. Dacht je dan: ik ben dik of ik ben.
Oh, ik walgde van mezelf.
Ja?
Walgen. Ik deed er alles aan om mezelf te verminken.
Kan je dat uitleggen?
Ik sneed mezelf. Ik deed mezelf pijn.
Maar waarom snijdt iemand zichzelf?
Omdat ik mezelf oprecht gewoon haatte. Ook om elke keer, elke dag weer die frustratie mee te maken... dat ik faalde. Want ik faalde op het moment ik ging braken. Ik had het niet onder controle. Het leefde mij.
Dus dat shoppen en dat spugen... Dat had jou onder controle.
Ja, ik was letterlijk slaaf.
Van die boodschappen ook. Als je voor 150 euro per dag boodschappen aan het doen... dan ben je eigenlijk nergens anders mee bezig.
Nou ja, en je kan je nagaan dat wat niet eten... niet het voeden van je lichaam, wat dat doet met je geest.
Ja. Maar aan de andere kant kreeg je ook aandacht van die mannen, van het publiek. Wat deed dat dan met je? Of was het kortstondig?
Dat was een hele tijdelijke verzachting van... Ja...
En was er nooit in die jaren een moment dat je dacht... ik moet hiermee ophouden?
Of ja, op het moment ik instortte. Ik was 20 en dat was de eerste keer dat ik letterlijk uit Parijs weg werd gehaald... en naar huis werd gebracht met spoed. Omdat ik zwaar ondergewicht was. Ik was in een psychose, had iemand mij gevonden. Omdat ik het nieuws had gehoord dat iemand... een van mijn mededansers zelfmoord had gepleegd. En dat was voor mij de druppel. En dan word je naar huis gestuurd en dan kom je in een kliniek terecht. Krijg je medicatie.
Oké, heel even terug. Dus, je bent, want je hebt ouders. Wisten die ervan? Of jouw moeder?
Ik heb het heel lang verborgen weten te houden. Omdat ik natuurlijk eigenlijk grotendeels buiten huis leefde... doordat ik in Amsterdam op school zat... Maar het was wel heel erg duidelijk toen ik met spoed naar huis werd gebracht vanuit Parijs.
Maar was dat anorexia dan ook of was dat bulimia?
Bulimia voornamelijk, maar wel met anorexische gevolgen.
En toen?
Werd ik naar huis gebracht en dan word je aan de medicijnen gezet.
In de kliniek?
In de kliniek. En ik werd weer op sterkte geholpen eigenlijk. Dus je komt aan. En dan word je vrijgelaten en dan mag je het weer zelf doen. Maar aan de oorzaak toen de tijd was nog niet gewerkt. Dus de symptomen werden verholpen. En toen was ik er ook nog niet klaar voor om naar die oorzaak te gaan en om daaraan te werken en om mijn liefde los te laten.
Nee, dus als je in zo'n kliniek zit en je moet gewoon gaan eten, dat wil je dan waarschijnlijk niet.
Nee.
En hoe controleren ze je daar dan op dat je dan niet gaat overgeven?
Ja, er zijn natuurlijk ook trucjes. Dat leer je in elke kliniek, dat er altijd trucjes zijn. Zeker met eten. Omdat eten natuurlijk toch iets is wat je niet bij iemand weg kan halen. Dus dat is een heel eng middel eigenlijk. Je hebt het nodig om te kunnen leven.
Mm-hmm.
Je gaat daarmee akkoord, want ja.
Je moet eten en dan kom je eruit en dan?
Ja, dan gaat het een tijdje goed.
En we hebben het dan over wat voor tijdje?
Een aantal weken.
En is dat dan omdat je het zeg maar een soort van uitstelt? Of heb je dan echt het gevoel van ik stop er nu mee, het is niet goed
voor
mij geweest?
Nee, het is een soort van uitstellen. Omdat voor mij die oorzaak nooit was aangepakt. Dus het was op wilskracht eigenlijk het volhouden van
het niet meer doen.
Van het niet meer doen. Maar de oorzaak waarom ik het deed was niet weg.
Nee, dus dat is dat trauma, zeg maar, wat weer als een bal boven water schiet. Ja, als je het onder water haalt.
Ja. Maar dat wist ik toen nog allemaal niet.
Nee. Want en had je nooit de behoefte dan om hulp te vragen?
In het begin had ik zoiets van, ik heb dat niet nodig. Ik heb dat onder controle.
Ah, ja.
En ik doe dat met een reden en ik doe dat omdat ik
een
bepaald gewicht. En dat is mijn eigen trucje om
mooi te blijven.
Ja,
voor jou
en
idee.
Toch dat lekkere
gevoel te hebben van
kunnen
het
eten.
Dus eigenlijk zag je er niet zoveel kwaads in?
In het begin niet, nee. Nee. Nee, totdat het gewoon je leven letterlijk belemmert.
En je vertelde ook in ons vorige gesprek dat je ook depressieve gevoelens had. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat komt eigenlijk. Voor mij kwam dat. Ik praat natuurlijk uit mijn eigen ervaring. Kwam dat eigenlijk met de ondervoeding. Doordat je bepaalde stoffen niet krijgt, ga je. Depression is letterlijk het onderdrukken van gevoelens. Dus op het moment je dat blijft duwen, komt dat op een gegeven moment toch uit. Net als die bal die je onder water drukt. Dus ook voor mij een van de oplossingen is dus ook het uiten, normale uiten, gezonde emotieregulatie. Maar depressie kwam daarbij. Heel eng. Ik heb heel diep daarin gezeten. Mijn automutileren deed ik daar dus ook bij.
Dat is het snijden.
Dat is het snijden, ja.
Ja. En heb je ook toen antidepressiva of dat soort middelen gebruikt?
Ja.
En hebben die geholpen?
Al vanaf heel jong.
Toen kreeg je die al?
Ja.
En wat voor effect hebben die gehad op jou?
Nou, ik denk symptoombestrijding.
Dus je gaat dan even niet spugen?
Dus het werkte niet op mijn eetstoornis. Het werkte puur op mijn depressie. En je diepe gevoelens worden daardoor iets afgezwakt. Maar dus ook je blije momenten dus je wordt
monotoon.
Ja.
Zo vlak, afgevlakt.
Ja, ja.
En wanneer was dan het punt dat je dacht van oké, nu moet het anders?
Nou goed, dat werd eigenlijk wel een beetje geforceerd. Nadat ik ook echt niet meer wilde leven. Ik heb ook echt heel, heel diep gezeten. Dus het werd ook een beetje op bepaalde momenten, zeg maar, geforceerd. Dan werd ik dus weer opgenomen, of in het ziekenhuis, of in een kliniek, of in een verslavingskliniek. Waar ik ook achter ben gekomen dat eigenlijk elke verslaving om hetzelfde draait. Dus of je middelenverslaving, of het maakt eigenlijk niet uit. We hebben allemaal een soort hungry ghost die we niet kunnen vullen.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment
kwam het omslagpunt?
kwam het omslagpunt. Want ik was zo verschrikkelijk ziek. Volledig afgekeurd. Medicijnen werkten niet meer. Ze wisten gewoon niet meer goed wat ze met mij moesten. En dat is heel erg pijnlijk. Want er was een bepaald vuur in mij wat wel wilde. Maar ik kreeg niet de juiste hulp. Voor mij, op dat moment.
En toen?
Heel veel zelfonderzoek gaan doen. Want ik was heel erg geïnteresseerd ook van waar komt dat vandaan? Hoe werken mijn hersenen? Ik wil weten hoe dat komt. Dus heel veel zelfonderzoek gedaan, researches gelezen.
En hoe oud was je toen?
35. Okay. En toen ben ik eigenlijk in contact gekomen met iets waar ik het bestaan niet van wist. En dat is dus waar je net ook over had met meneer Vermetten, met psychedelica. En dat heeft mijn leven veranderd.
Ayahuasca komt altijd op je pad.
Als je het nodig hebt.
Als je het nodig hebt.
Ja.
En als je er klaar voor bent.
Als je er klaar voor bent, ja.
Want dat kwam op je pad.
Dat kwam op mijn pad.
Kan je iets vertellen over die ceremonie, wat er toen gebeurde?
Ja. Hel. Ik ben letterlijk door hel gegaan. Maar het is het zo waard. Want mijn leven was gewoon een hel. Dus het kon eigenlijk gewoon niet.
Kreeg je daar een inzicht?
Ja, absoluut. Het is 4 dagen lang geweest.
Oh ja. Heb je dat in Nederland gedaan, 4 dagen lang?
Ja.
Oh ja, oké. Okay.
Ja, 4 dagen lang. Heel heftig, prachtig. Maar ik ben daar wel naar al mijn verleden en trauma's geleid. Maar wat net ook benoemd werd, die integratie daarna is zo belangrijk. Het is dus niet, je doet niet het werk op het moment je de ceremonie doet, of het moment dat je een trip of iets doet. Het is daarna die integratie van hetgene waar je de inzichten van krijgt om dat te kunnen implementeren in je leven.
Maar kreeg je ook in die ayahuasca-trip te zien dat dat kleine meisje, dat die ballerina, niet gezien werd en dat het daar vandaan kwam?
Ja.
Letterlijk kreeg je dat te zien?
Ja.
En toen vielen alle kwartjes? Of?
Ja, er vielen heel erg veel kwartjes. Maar ook weer heb je daarna tijd nodig om dat te kunnen begrijpen. Want sommige dingen begrijp je niet ineens.
Nee.
Dat heeft tijd nodig om dat... Dat was dat stukje. Maar letterlijk, na 4 dagen, na 32 jaar lang, was mijn eetstoornis gewoon weg. En ik...
Maar had je dan helemaal de drang niet meer om het te doen? Want het is ook inmiddels een gewoonte geworden om elke dag voor €150 de boodschappen te doen.
Ja, maar dat is het ook. Het gaat automatisch.
Ja,
is voor mij.
Dus wat gebeurde er dan, zeg maar, letterlijk in het leven na die ayahuasca?
Heel maf. Je hebt energie, je hebt tijd. Wat moest ik daarmee? Dan weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want je krijgt ineens een leven. Ik heb nooit daarvoor een leven gehad. Ik leefde voor anderen. Ik leefde voor mijn verslaving.
Ja.
Ik isoleerde mezelf volledig. Ik kreeg auto-immuunziektes. Werd gewoon volledige roofbouw op mijn lichaam. En dan heb je ineens... Ben je gelukkig?
Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killer Body maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killer Body Food app. Kies het plan dat bij je past, ontvang met 1 druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.
Was je meteen gelukkig naar die ayahuasca?
Ja, nou wat ik zeg, het heeft heel veel werk nodig. Dus daarna komt ook nog het werk en krijg je natuurlijk ook weer inzichten. En komen de dagelijkse struggles.
Heb je daar dan begeleiding voor gekregen van iemand?
Ja.
Van die ceremonieorganisatie?
Ook. En wat mij enorm helpt, is het microdoseren.
Maar heb je dat toen meteen na die ayahuasca gedaan, het microdoseren?
Ik ben daarna gaan microdoseren met ayahuasca.
Oh, dat kan ook?
Ja. Om niet zo heel erg hard terug te komen nadat je zo open staat en nadat je zoveel gebeurt in je hersenen eigenlijk, om niet hard terug te komen in de echte wereld, waarin alles zo snel gaat en waar je aan zoveel verwachtingen moet voldoen. Maar dat je dus iets langer bij jezelf mag blijven of zo. En dat heeft mij enorm geholpen. En daarin is mijn passie begonnen voor plantmedicijnen, voor natuurlijke middelen.
Ja.
Iets wat wij tegenwoordig, waar toch nog een taboe op ligt, net als de MDMA, maar wat zoveel mensen kan gaan helpen.
Ja.
Het is, dat is zo'n missie geworden om daarin mensen te mogen ondersteunen. Niet alleen met het product, maar ook met hopelijk mijn verhaal. Want
Celine, dat snappen mensen denk ik nog niet. Ik heb jou natuurlijk gesproken, je had mij benaderd via Instagram en ik heb jouw verhaal gehoord. En super inspirerend verhaal. Ook wel heftig, 32 jaar, zoveel braken. En ik vind het heel mooi, want ik geloof ontzettend in plantmedicijn. Ik heb het zelf ook meerdere keren meegemaakt. Eigenlijk mijn hele verandering. Het is als allereerst met paardencoaching en daarna plantmedicijnen tot stand gekomen. Maar jij hebt er dus ook je werk van gemaakt. Dus dan snappen de mensen, de kijkers thuis en de mensen hier dat. Dus je hebt er zoveel profijt van gehad dat je dacht, ik ga dit even doen en ik ga het ook anders doen.
Ja, ik ben dus door mijn verslaving letterlijk alles kwijtgeraakt. Mijn baan, ik ben dus danseres geweest. Ik ben daarna nog gaan studeren om commercieel piloot te worden. Want ik dacht, oh, daar zit mijn geluk. Want ja, geluk zit in een man. Geluk zit in een goede baan. Want dat is wat er van mij verwacht wordt. Ik ben letterlijk alles kwijtgeraakt. En toen dacht ik, maar wat vind ik, waar ligt nu mijn passie? En dat was dus in het mogen assisteren en het helpen van anderen in hun strijd naar minder pijn of zo. En mijn fascinatie voor natuurlijke producten. Omdat voor mij, voor iedereen anders, maar voor mij heeft de medicatie die ik gekregen heb, niet geholpen.
De antidepressiva en alles, al dat soort medicijnen hebben we het dan over, toch?
Ja, ook zwaar verslaafd geweest aan morfine.
Oké, om de pijn te verzachten of waarvoor eigenlijk?
Ja, door operaties en door dus automine kreeg ik een heel medisch record. En dus ook een aantal keren geopereerd geweest. Waardoor je dan een medicijn krijgt voorgeschreven. En ja, bij gebrek aan dingen ga je zelf medicatie doen.
Ben je nu overal vanaf?
Ja.
Ook van het braken?
Ja, absoluut. Ja.
Mooi. Hey, je bent nog zwanger geworden.
Ja. Als klap op de vuurpijl ben ik zwanger geworden en mijn lichaam doet het nog.
Mooi.
Ja.
Nou, ik ben nu 5 dagen hier aan. Je hebt natuurlijk mij een hele mooie box opgestuurd. Ik zei net, komt het niet door de cacao die erin zit? Ik heb even op je website natuurlijk ook geneusd. Het ziet er echt niet normaal mooi uit. Het is ook een hele mooie doos. Want je hebt hier hele mooie, ook een doos in edelstenen, maar hele mooie cacao capsules, hè? En ik las op jouw website dat echt die cacao met de hand wordt gepeld en dat het echt de beste van de beste is. Waarom zit hier cacao bij en wat is de meerwaarde daarvan?
Ja, eigenlijk is dit product een eeuwenoude remedie. De combinatie van cacao en truffel die heeft een bepaalde synergie die elkaar versterken. Cacao is ook een bewezen, heeft ook heel veel bewezen gezondheidsvoordelen, wat het doet met je bloedbaan. Het is een stimulant voor je hart, maar het opent ook je bloedvaten, waardoor ook je bloeddruk verlaagt. Het bezit bepaalde stofjes die serotonine aanzetten. Dus dat is een gelukshormoontje. Als je cacao eet of chocola, dan word je daar echt gelukkig van.
Nou ja, de combinatie werkt in ieder geval voor mij wel. En misschien wel is het placebo, dat weet ik niet, maar het werkt wel.
Het kan. Ja. De feiten liggen daar dat het wel degelijk iets kan doen en dat het je serotonine-receptoren aanspreekt.
Maar ben jij dan eigenlijk na die ayahuasca, en daarna ben je dan eerst met microdosen met ayahuasca gaan doen en daarna ben je dit gaan doen, ben je nooit meer gestopt daarmee? Ben je dus, want hoe lang braak jij nu niet meer?
Vier jaar.
En ben je dan nooit meer gestopt met microdosing?
Jawel.
En als je dan stopt, wat gebeurt er dan?
Ik doe het nu op intuïtie, dus ik voel heel erg goed wanneer ik bepaalde dingen nodig heb. Dus ik haal de benefits, letterlijk de benefits uit het product. Er zijn meerdere lijnen waarin ook weer andere prachtige adaptogene supplementen zitten. Zoals een lion's mane, die werkt op de focus van de hersenen.
Dat zit in die cacao, hè?
Dat zit in de cacao. Dus op het moment dat ik een hele hectische periode heb of stressvol, dat ik denk van, oh, qua werk, ik moet gewoon focussen, dan zet ik het in.
Okay.
Dus het is een prachtige tool om, als je een stukje verder bent, in te kunnen zetten. En ook met een gezondere emotieregulatie. Want voor mij is de oplossing geweest, een gezonde emotieregulatie. Het mogen uiten van waar mijn angsten en mijn verdriet zitten. Dus het kunnen zitten met iemand die compassie voelen met elkaar en die pijn letterlijk doorgaan.
Mm-hmm. Is dat de oplossing? Door de pijn heen gaan en de emoties laten
terug naar de oorzaak.
Ging jij dan terug naar dat 8-jarige meisje op die ballerinaschoentje?
Ja. Ja. En de keuze was heel makkelijk. Of pijn van de verslaving, in de verslaving blijven zitten. Of de pijn om terug te gaan naar de oorzaak. En daarna verder kunnen in groei, bewustzijn en in vrij zijn van een verslaving. Ja, ik had geen keuze meer.
Wat zou je willen zeggen tegen mensen met een eetverslaving?
Dat ze niet alleen zijn. En dat er wel degelijk hulp is. Van mensen die begrijpen hoe het voelt.
Zou je ze allemaal een ayahuasca-trip aanraden?
Nee.
Het is best wel pittig, hè? Ik zou persoonlijk, als ik heb het allebei gedaan, ik heb ayahuasca meerdere keren gedaan, maar ook psilocybine. Ik vind psilocybine veel
zachter.
Veel zachter.
Ja.
Veel, ja.
Nee, raad ik het iedereen aan? De weg die ik gehad heb? Nee, absoluut niet. Iedereen heeft zijn eigen proces te doorstaan. Er is niet one size fits all. Ik blijf erbij. Een verslaving is iets om een pijn te verzachten, een leegte. Dus van extern een interne leegte willen vullen. En daardoor krijg je bepaalde gedragsuitingen. Voor mij was dat perfectionisme, het niet willen falen, het erkenning en liefde van anderen willen krijgen.
Ja.
En de oplossing is in mijn ogen terug naar de oorzaak. Het mogen doorvoelen met liefdevolle coaches, maar ook met vrienden. Want ik denk dat juist je dierbaren, dat je daar een bepaalde compassie mee kan creëren die je nooit met een psycholoog of een coach of iets, die verbinding van, hey Faya, hoe is het nou echt met jou?
Ja.
Hoe ga jij?
Maar vaak durven het onze vrienden natuurlijk niet te vertellen dat we 7 keer aan het kotsen zijn, bij wijze van spreken.
Ja.
Schaam is er ook een stukje schaamte.
Ja, maar die connectie zijn wij denk ik ook grotendeels kwijtgeraakt. En omdat daar ook geen tijd meer voor is.
Nee, dat is jammer. Maar daarom heb ik dit georganiseerd, zodat we in verbinding zijn met elkaar.
Ja.
Dankjewel, Celine, voor dit oprechte gesprek. Zijn er nog vragen? Nee. Pittig. Niemand? Nee? Oké.
We zijn
er stil. Oh ja.
Nou, het product dat u voorstelt, gebruik je dagelijks en ga je dan dagelijks een stukje processing doen van die emoties? Ga je dan dagelijks een stukje terug in de tijd? Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe dat werk dan echt gebeurt? Want het is geen symptomenbehandeling, begrijp ik. Hè? Het is echt oplossen.
Het is niet inderdaad symptoombestrijding. Het is wel het stukje oplossen. De truffel... die verhoogt neurale connectiviteit, waardoor je connecties tussen diverse hersendelen krijgt die je normaal niet hebt. En dat creëert dus een bepaalde vrijheid om patronen af te gaan leren en gezonde patronen aan te gaan leren. Het werkt ook op je emotieregulatie en op je stemming, waardoor je dus in rust... naar de oorzaak kan gaan kijken. Een psilocybine molecuul of psilocine molecuul lijkt dus ook direct op een serotonine molecuul. Dus het is een soort natuurlijke antidepressiva. En op het moment jij je beter voelt en iets luchtiger in je stemming, kun jij bepaalde dingen beter aangaan. Je neemt het in een protocol, dus het is één dag wel, twee dagen niet, de vierde dag weer wel. Dus het gaat in een bepaald protocol. Je wordt begeleid met een prachtige app, die dus ook dagelijks bij jou incheckt hoe gaat het met jou. En je kan daarin ook je proces terugzien wat het voor jou doet.
Ja, dus je moet er eigenlijk ook wel tijd voor maken, dagelijks, om even... er doorheen weer te gaan of te mediteren of zo? Of...
Wat we net ook al zeiden, een ceremonie, het werk komt daarna ook achteraf. Dus je neemt het middel en...
Ik denk dat zij misschien in de verwarring is met het verschil tussen een ceremonie en dit. Want bij een ceremonie neem je 45 gram. Dus dat is echt heel veel. En nu ik neem bijvoorbeeld nu 0,35 gram. Dus met die 45 gram dan ga je helemaal de diepte in en dan zie je allerlei dingen. En hiermee is het juist... Ik ben hier niet zo mee bezig de hele dag. Is het wel de bedoeling?
Nee, juist niet. Want het is juist het mooie van microdosing... dat je er niet door zodanig wordt beïnvloed dat je iets voelt. Je moet achteraf herkennen van ik heb een fijne dag gehad. Je moet op lange termijn kunnen gaan herkennen dat je iets doet met herkenningen en bewustwordingen van de ongezonde patronen die je hebt. En daarmee aan de slag kunnen gaan. Dus het is een langer proces wat je hiermee hebt. En dus ook een zachter proces. Het is een toevoeging, het is een dagelijks supplement.
Ja, en je moet er niet op kouden.
Het is wel de bedoeling dat je dus ook ermee bezig bent. En dat vind ik juist mooi dan, als je ermee bezig bent. Want als je het alleen maar slikt en je blijft steeds hetzelfde nog doen... dan
daar kom je
naar. Nou ja, dat is natuurlijk zo met mij. Ik ben nu geweldig gestopt met alcohol. Want ik dacht wel van, ik kan er wel bij gaan drinken. Maar de intentie van mij is dat ik juist wil ontspannen zonder alcohol. Dus dat ik 's avonds kan zitten op de bank en ontspannen kan worden zonder die twee glazen. Dus ik ben wel gestopt met alcohol. En dan ga ik kijken hoe gaat het. En het gaat hartstikke makkelijk. Ja. Dus je doet wel hetgeen wat je graag wil veranderen, toch? Een beetje.
Ja, natuurlijk.
Maar het is niet dat ik de hele tijd mee bezig ben van... ik heb nu iets genomen en ik moet wat voelen. En het is juist de bedoeling dat je er niks van voelt.
Ja, want je moet je dagelijkse dingen gewoon kunnen en mogen doen.
Ja.
Oké, dank u wel.
Dus als je erop koudt, dan gaat het niet goed.
Nee, je moet er niet
Dat heb ik één dag gedaan. En ik weer zo'n hele gram in mijn mond. Nou, nee. Ik kon helemaal niks meer. Nee. Maar dat was dag één.
Ja. Ik heb ook nog een vraag. Zou je het ook in kunnen zetten bij het stoppen met sigaretten roken?
Absoluut.
Ja, dat denk ik ook. Je zou dus...
Maar voor u zou ik er niet mee starten. Omdat u al zo in een proces nog zit... en zo bezig bent met het verwerken eigenlijk van waar u vandaan komt... zou ik het nu niet aanraden om hiermee te starten.
Nee.
Later, onder begeleiding, kan dat werken om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, onder begeleiding van iemand.
Ja, ja.
Ja, dat denk ik ook, want... Ik heb vorige maand 8 dagen gestopt met sigaretten roken... maar dat was ook te vroeg in dat proces. Dat weet ik gewoon. Nu wil ik dat wel in januari weer een keer doen. Er is een middel op de markt, dat heet Tabex. En dat is vergelijkbaar met een middel wat de huisarts ook voorschrijft. Maar dat middel van de huisarts is chemisch. En dat Tabex is ook puur natuur. Komt uit Roemenië. En ik dacht, als ik nou eerst die abstinentie kan volhouden met die sigaret, wat heel moeilijk is op zich, of wat fysiek niet zo moeilijk is, maar juist daarna, na 8 dagen of 16 dagen, wordt dat eigenlijk moeilijker geestelijk, dan is dat misschien een moment om hier dan mee te beginnen.
Want het is niet alleen natuurlijk de nicotine die je daarbij loslaat, maar het is ook een gewoonte.
Ja.
Er hoort een heel ritueeltje omheen, want het is prettig. Het is misschien met een kopje koffie. Het is een heel
denksysteem bijna.
Ja.
Een belonings, vals beloningssysteem, noem het allemaal maar op.
Ja. Nou, man. We gaan hem afronden.
Ja.
Oké, nou, jullie kunnen zo in de pauze nog wel even lekker verder kletsen. Want we hebben pauze en dan kan Celine nog misschien wat vragen beantwoorden die jullie...
Mag ik nog één vraag stellen?
Nou, vooruit dan maar, later.
Want inderdaad, want je hebt ook heel veel mensen die zijn verslaafd aan benzo's vanuit arts. Kan dat tegelijkertijd? Of zeggen ze, moeten eerst daar helemaal van af?
Dat soort dingen vind ik heel moeilijk. Ik zou dat dan altijd wel in samenspraak doen met een begeleider. Want wat ga je dan aanpakken? Een benzo is om iets te onderdrukken. En dit is juist om iets te voelen. Dus dan gaat dat ook tegen zich, tegen elkaar werken. Dus ik vind dat een lastige... ik zou dat niet aanraden, nee.
En een laatste vraag. Heb je nog een tip voor ouders die getalenteerde kinderen hebben? Wat heb jij gemist in dat stukje?
Wat ik nu zeg maar aan mijn kindje meegeef is ik geef haar die erkenning. Ik probeer haar niet te stoppen. We falen vanzelf. En als je een normale en gezonde emotieregulatie hebt en er dus kan zijn voor een kind als het verdriet heeft op een normale manier, dus niet zo stop met janken. Maar het mag er op dat moment zijn en dus een gezond emotieregulatiesysteem opbouwt, dan kan dat ook falen zelf handelen. Dus dan mag hij zijn eigen weg al gaan leiden. Ik denk dat pushen ooit werkt, nee.
Oké, dankjewel.
Ongelooflijk. Wat de impact van één opmerking als jong meisje over je lijf voor gevolgen kan hebben. En dat is natuurlijk ook wel afhankelijk van het persoon tegen wie je wat zegt. Maar als ik het op mezelf even betrek, is er tijdens mijn jeugd ook dingen gezegd die zeker impact hebben gehad op de rest van mijn leven. In mijn geval was het dan, je hebt geen talent, door mijn vader. Waardoor ik ontzettende bewijsdrang kreeg. Maar waardoor ik ook een hyperfocus kreeg op mijn lichaam. En dat wilde controleren hoe ik eruit zag. En later werd ik ook nog beloond. En dat is eigenlijk ook een beetje wat er met Celine natuurlijk is gebeurd. Zij werd ook beloond met een applaus, met goede ballerina zijn. Met dat lichaam. Dus je maakt het steeds groter en groter om zo eruit te willen blijven zien. En ik werd ook beloond als jong meisje met mijn lichaam. Eerst doordat ik in een beachclub stond en later een goede tijd met die grote borsten. Dus ja, het werd eigenlijk continu bevestigd dat ik daar aandacht mee kreeg. Tot ik het doorbrak. En dat is een heel fijn gevoel. En dat is mij gelukt uiteindelijk. En daarvoor heb ik ook natuurlijk mijn borsten weggehaald. En toen ben ik dat ook helemaal terug aan refereren naar waar zijn die borsten nou vandaan gekomen. En toen kwam ik dus achter dat stukje dat ik als kind een jongetje leek. En dat ik later beloond werd met mijn lijf. En ik vind het mooi om te horen dat Celine er overheen is gekomen met de kracht van plantmedicijnen, psilocybine. Terwijl ik deze outro inspreek, ben ik even gestopt, want ik ben op vakantie geweest en ik kon het niet meenemen. Maar wat ik merkte in de week dat ik het nam, of ik heb het 2 weken genomen, is dat ik veel meer rust ervaarde. En Martin Appelo, die ook in de eerste aflevering van deze serie aangaf dat het ook tegen hechtingstoornis helpt. Dus om je amygdala te resetten. Die had me eigenlijk over de streep getrokken om het te gaan doen. Ik ga vandaag weer beginnen. Ik zit in een hele drukke periode en ik wil het ook gewoon echt 6 weken doen en bijhouden. Want ik toch wel voelde dat ik een stuk relaxter werd. En ik had de documentaire gezien, misschien is het ook nog wel leuk om voor jullie te vertellen, van How to Change Your Mind op Netflix. En die gaat over de geneeskrachtige werking van psilocybine, maar ook van MDMA en van LSD. Dat is een mooie documentaire. Dank je wel voor het luisteren. Ik vond het een hele interessante aflevering. Ik hoop jullie ook. En VAYA Onderzoekt is een onderdeel van mijn platform I Am Present, im-present.nl. En dat is een platform met hele leuke, mooie programma's. Inner Child Healing is een mooi programma om te ontdekken waarom je doet wat je doet. Helemaal vanuit de kern, de conceptie eigenlijk. Maar ook Killer Mindset Training, echt voor sterke mindset en je doelen te behalen. Denk je slankprogramma, dat het programma is echt, als je een negatief zelfbeeld hebt, en dat past heel erg bij deze podcast, dat programma gaat echt over, als je continu bezig bent met wat er allemaal niet goed is aan je lijf, als je steeds wil afvallen, maar het lukt niet en je aan het jojoen bent, je zelf met zelfafwijzing naar jezelf kijkt, dat je eigenlijk niet kan genieten van je lijf, dan is Denk je slank echt het programma voor jou om dat te doorbreken. Het is een 12 weken durend programma. En er zit een community bij waarin ik gewoon vragen beantwoord. Ik ben er iedere dag in de community. Dus misschien mooi voor jou. En daarnaast vind ik het ook nog even leuk om iets te vertellen over mijn theatertour die vanaf oktober, begin oktober start. De première is in Amstelveen, uit mijn hoofd op 1 oktober. En het wordt een spektakel. Het is eigenlijk een interactieve mindset show of talk. Alleen er komen steeds meer dingen bij, als bijvoorbeeld sound healing, geleide meditaties door mij live, een ijsbad komt erbij. We gaan uit de comfortzone. Het is echt een interactieve show met dans, zang, geuren, een beleving. En het krijgt echt vorm. Ik heb het op vakantie geschreven. En ik krijg gewoon kippenvel als ik eraan denk. Ik vind het ook super spannend natuurlijk. Maar ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. Je kunt de kaartjes in de link hieronder vinden. Als mede de link van Wise Roots, het bedrijf van Celine, wat ze heeft opgezet naar aanleiding van haar genezing, dacht ze, hier moet ik wat mee. En dat is natuurlijk super mooi. Hier hou ik van. Dat je een oplossing bedenkt voor je probleem. En daarmee ook de wereld een beetje helpt. Daar ben ik ook van. Daar heb ik ook mijn bedrijf op gebouwd. En dat zie ik haar nu ook doen. En dat wil ik absoluut ondersteunen. Want het is een prachtig bedrijf geworden. Ook met pure chocola. Je kunt de informatie vinden via de link hier onder de podcast. Ik ga vandaag weer beginnen. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ga er ook een uitgebreide blog over schrijven. En je hebt een hele mooie app bij deze psilocybine kuur. En in die app kun je dan elke dag bijhouden hoeveel je precies neemt. En dan kan je de kleine verschillen opschrijven. Want je merkt er wel wat van. Maar je merkt dat je daar heel snel aan gewend raakt. En dan als je terugleest denk je, oh ja, mijn nachten waren beter. Of ik was meer gefocust. Dus die app is super handig. En daar is ook dan weer uniek mee. Nou, dankjewel voor het luisteren. En vergeet niet te abonneren. Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killer Body maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killer Body Food app. Kies het plan dat bij je past. Ontvang met 1 druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.